Wie is Jezus? En het is wel iets waar ik een beetje naar uitgekeken heb ook. Van, hoe pak je dingen weer eens op en wat geeft de Heer je? De insteek is dat ik niet zozeer wil uitleggen wie Jezus was en wat hij gedaan heeft en dingen die je allemaal weet. Ik wil juist insteken op iets wat we ook allemaal wel weten, maar wat een beetje ongrijpbaar is. Dat is zijn grootheid, hoe groot God is, de dingen die we van Jezus niet snappen en die we ook nooit zullen begrijpen. Dus dat zijn wat moeilijkere preken om daar woorden aan te geven. Het gevaar is dat je dan theologisch wordt. Dat willen we kost wat kost vermijden. Want dan wordt het academisch. Het moet wel praktisch zijn. En ik heb dat al eerder gezegd tegen de aanbiddingsgroep van ik zou graag het woord aanbidding willen vervangen met het woord ontzag hebben. Of verwondering. In verwondering staan naar God. Ontzag hebben voor Jezus. Wat betekent dat? En meer die kant op. Dus een iets andere insteek. En de vraag daarbij is, wie was Jezus nu eigenlijk? Wie was hij? Wie is Jezus voor jou? En wie was Jezus überhaupt? En kunnen we daar wel bij? Hoe denk je over Jezus? Hoe dacht ik als kind over Jezus? En hoe denk ik nu over Jezus? Heb ik hem beter leren kennen? Nou en of, maar ken ik hem? Hoe denkt men over Jezus? Paul Verhoeven, de filmregisseur die ook over Jezus een boek geschreven heeft, die zegt dat Jezus gewoon een historisch figuur is die hem ontzettend aantrekt, maar hij durft er niets mystieks aan te verbinden. Ik denk dat we de komende uur of half uurtje wel even met wat mystieks bezig zullen zijn. Pechtold, die vindt hem een groot leider, maar Jezus dient wel alleen in de privésector beleven te worden. Daar mag je niet publiekelijk over gaan praten, dan wordt het vervelend. Weer een ander vindt dat Jezus de stichter is van een van de grote godsdiensten. Obama zegt dat Jezus voor zijn zonde gestorven is. En dat hij, Obama, daardoor eeuwig leven heeft. Een hoop evangelische mensen hebben daar moeite mee. Want Obama mag toch geen christen zijn of zo? Of zoals die leeft, is dat wel een christen? Ik ben altijd blij als iemand dat openlijk durft te zeggen. Dat zegt me heel veel. Wie was Jezus? Of sterker nog, wie is hij? Ik heb een paar plaatjes genomen. Ik weet niet of jullie op de zondagschool gezeten hebben. Ik wel. Maar het linker plaatje, dat was wel het plaatje waar ik het meeste mee opgevoed ben. Het plaatje in mijn herinnering was dat er dan ook nog een geel kindje, een bruin kindje en een rood kindje stonden. En dat Jezus allemaal netjes de hand oplegt. Ik hoop niet. Mika is er helemaal niet eens. Is die kleine van jou dat? Ja. Nou, helaas, van mij mag die. Het is wel opmerkelijk hoe kinderen reageren. Hè? Ik hoop niet dat Jezus dit is. Dat wereldvreemde, dat heilige. Als, ik had daar vroeger ook wel een. Wist ik niet. Een ander plaatje waar heel veel mee gepreekt werd, was Jezus die staat aan de deur en die klopt. En of je wel open doet. Dat was heel dreigend. Want stel je voor dat je niet je hart open had gedaan voor de Heer Jezus. En ik vond dat ook weer zo'n figuur waar ik weinig chocola van kon bakken. Een plaatje wat me wel had te troosten was Jezus de goede herder. Het liefste met een lammetje om zijn nek. En, maar ook weer, was dat nou zo? Als je een plaatje van de herder maakt, dan ziet dat meer zoals links beneden eruit. De BBC die heeft een studie gemaakt en die zeggen dat Jezus zo waarschijnlijk ongeveer zo eruit gezien heeft. Dat is minder goed te verkopen. Loopt niet zo lekker. Heeft geen Mel Gibson kopie of wat dan ook. Maar de kans is groot dat Jezus misschien wel helemaal niet zo'n aantrekkelijk figuur was. De Bijbel zegt gelukkig dat niemand kan hem aftekenen hoe die werkelijk geweest is. Maar dat is toch wel een verrassing dit, of niet? Katholieke Jezus. Jezus met het hart, hè? Of met een aureooltje om. Ik heb er altijd heel weinig mee. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat de katholieke plaatjes vind ik nog leuker dan de Griekse orthodoxe. Maar het zegt me weinig. Een plaatje wat je heel vaak tegenkomt zijn de crucifixen. Links is een houten. Zo kom je er heel veel tegen in Zuid-Europa, alle kerken. Ik mag dat wel. Daar komt Jezus bij mij altijd wel heel dichtbij. Omdat hij voor me geleden heeft. Dit is niet zomaar iets. En ik vind het wel jammer dat in onze protestantse kerken dat altijd lege kruis, wat wel waar is, Jezus is opgestaan. Maar hij heeft ook voor jou en mij geleden. Rechts is het beeld zoals Michelangelo dat gemaakt heeft. Helemaal naakt. Dat is de waarheid. Zo is Jezus voor jou en mij gestorven. En dit is misschien wel een plaatje wat bij mij dichterbij komt. Maar misschien ook wel omdat het de laatste film is die ik van Jezus gezien heb. Want toen ik Jezus van Nazareth zag, 1 jaar of 20 geleden, toen vond ik dat wel een heel reële Jezus. Behalve dan het feit dat hij blauwe ogen had. Deze heeft dat gelukkig niet. Maar het is ook nog geen Jood. Een Amerikaanse Jezus. Nou ja. Hoe ziet Jezus er eigenlijk uit? Wie is die? Wie is hij nou werkelijk? En moet ik wel een beeld zoals dit voor me hebben? Of misschien ook niet? Ik vermoed echt niet, hoor. Is Jezus een van die 3 belangrijke religieuze leiders? Of is hij meer? En ik wil vandaag stilstaan met jullie met Jezus en hem een titel gaan geven. En die titel is dat hij de schepper is. De God van het eeuwig verleden en de God van de eeuwige toekomst. De schepper die alles gemaakt heeft. En ik hoop met jullie nou even een half uurtje stil te kunnen staan bij schepping. En je hersenen een beetje op te rekken tot ver buiten je hersenpannetje. Even over dingen stil gaan staan die je toch niet begrijpt. Laten we eens lezen. Johannes 1, vers 1 en vers 14. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Heldere taal, dat snappen we allemaal direct, toch? Of we snappen er eigenlijk helemaal geen bal van. We nemen het aan. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is er niets ontstaan wat bestaat. Als je christen bent en je hoort deze woorden, dan raakt dat je hart. Maar echt snappen doen we het niet helemaal. In vers 14 wordt het nog wat moeilijker. Het woord is mens geworden. Het woord is Jezus geworden. En heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Colossenzen 1 vers 15 tot en met 17 zegt dat Jezus, of laat ik het anders zeggen, beeld van God, de onzichtbare, is Hij, Jezus. Eerstgeborene van de hele schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersen, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Krachtige woorden. Woorden waar je rustig een half uurtje op kan zitten kauwen. Om ze te mediteren en gewoon op je in te laten werken. Laten we eens nadenken over schepping. Dat is heel moeilijk. Als je nadenkt over toekomst, dan kunnen we wat beter over nadenken. Als we teruggaan, dan wordt het heel moeilijk. Dus laten we eens beginnen met dat in het begin was het woord bij God en het woord was God. En het woord was bij God. En dat het woord begint te scheppen. Voor de schepping was er dus helemaal niets. Absolute stilte. Want geluid moest nog geschapen worden. Er was ook geen kleur, geen geur. Niks te zien. Geen substantie. Niet zoiets als ver en dichtbij. Dingen die je niet pakken kan. Er was geen licht. Er was helemaal niets. Behalve God. God was er wel. Alleen wat dat was, weten we ook weer niet. En dan gaat God scheppen. En dan zegt het woord dat dat gebeurd is door het woord, doordat hij sprak. Dus God spreekt en er komen dingen in het aanzijn. Ik had in eerste instantie had ik hier de eerste woorden van Genesis neergezet, maar die kennen we allemaal. En als je dat doet, dan is het weer, oh ja, 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 weet ik wel. En maar dat is net zoiets als hoe zeg ik nou eens op een frisse, leuke manier tegen Joke dat ik van haar hou. Naast van, ik hou van je, wat ik hoogstwaarschijnlijk wel dagelijks zeg. Dus dan zoek je naar andere woorden. En ik heb de message erbij gehaald van Eugene Peterson. Dat is een beetje, dat is een hele mooie vertaling. En die heb ik van haar vertaald. Daar staat dit. Genesis 1. Eerst dit. God schiep de hemel en de aarde. Alles wat je kunt zien, alles wat je niet kunt zien. Aarde was een soep van alles wat niets was. Een bodemloze leegheid. Een inktachtige zwartheid. Gods geest zweefde als een vogel over de waterige afgrond. God sprak licht en licht verscheen. God zag dat het licht goed was en scheidde licht van duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht. Het was avond, het was morgen, dag 1. God sprak lucht in het midden van de wateren. Scheid water van water. God maakte de lucht. Hij scheidde het water onder de lucht van het water boven de lucht. En daar was het. Hij noemde de lucht hemel. Het was avond, het was morgen. Dag 2. En zo gaat de message door. Prachtige woorden. En dan in vers 26 van Genesis 1 zegt hij dit. God sprak, laten wij menselijke wezens maken naar ons beeld. En zo maken dat zij ons wezen reflecteren. Dan kunnen zij verantwoordelijk zijn voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee en ja, de aarde zelf. En ieder dier dat zich beweegt op deze aarde. God schiep menselijke wezens. Hij schiep ze op God lijkend. Het wezen van God reflecterend. Hij schiep ze mannelijk en vrouwelijk. Nou, daar wil ik niet op ingaan. Ik dacht, het is mooi om die tekst eens in een andere literaire vorm te lezen. En ik kan er daar immens van genieten. Van bepaalde woordkeuzes. Dat reflecteren van God, dat zet mij dan gelijk aan het denken van, tjonge, wat zou ik dat graag willen? Of sterker nog, dat is dus zo. En sta ik daar wel bij stil. Dus ik wil een aantal dingen met jullie doorspreken. Er zit weinig orde in, wat je wel van mij gewend bent. Maar toch een aantal gedachtes. De eerste gedachte is, Jezus schiep alles. Dat is niet iets wat we normaal gesproken zeggen. Het woord, dat zullen we wel vaak zeggen. Maar meestal praten we over God schiep. En dan denken we bij God niet zozeer aan Jezus. Maar Jezus was het woord. Jezus is God. En er is niets dat er is dat door hem niet geschapen is, zegt de Bijbel. De Zoon, het woord van God. En ik wil met jullie eens nadenken over van het feit van iets uitspreken en het is er. Dat pak ik niet helemaal. Jullie wel? God zei licht. En er was licht. Er verscheen licht. Het laat wel zien wat de kracht van woorden is. Er zou een hele studie op zich kunnen doen. Maar daar wil ik ook niet op doorgaan. Het feit dat God spreekt en dat het er is, kunnen wij niet pakken. We weten wel dat het zo is. We weten niet hoe hij dat gedaan heeft, we weten wel dat hij het gedaan heeft. Hoe denk jij over Jezus? Denk jij aan Jezus direct als de uitvoerder van Gods schepping? Van voor alles begon en hij blijft totdat alles gebeurd is? Hij is de Alpha en de Omega, zegt hij. Het begin en het einde. Ik realiseer me, als ik aan die grootheid van Jezus denk, dat ik vaak een beetje aan de andere kant zit. Ik heb vaak van die vragen van... Heer Jezus, waarom duurt het zo lang? Waarom doet u nog niks? Waarom groeit de gemeente nog niet, bijvoorbeeld? Of waarom verandert u Pietje niet wat sneller? Of mijn man of mijn vrouw, we kennen dat wel. Ik ben vaak ongeduldig naar God. Ik kan geïrriteerd raken wanneer ik niet binnen 14 minuten... of 14 dagen of 14 weken mijn zin krijg. Duurt al zo lang, bid al zo lang. Ik ben al zoveel jaar bezig. Maar wat is mijn tijd vergeleken bij de eeuwigheid van God? Wie ben ik dan nog? Gebeden als van, Heer, kunt u die en die veranderen? Heer, kunt u die situatie niet veranderen? Hoe los ik dit of hoe los ik dat op? Denk ik dan wel aan God die de schepping gemaakt heeft? Of denk ik dan hoofdzakelijk aan mezelf? Ik denk het laatste. Maar dat is ook mijn menselijkheid. Mijn menselijkheid roept dan dingen uit van, ja, maar ik snap er ook niks van. Dat filmpje wat wij een paar keer, drie keer vertoond hebben van 1000 Questions. Waarin dat meisje op die flat staat en die kapotte wereld om zich heen zegt. En dan roept ze, I don't understand. Dat ben ik ook. Ik snap er helemaal niets van. En toch kan je antwoorden, hier ben ik. Omdat je Gods grootheid ziet. Omdat je iets meer ziet. Want laten we eerlijk zijn. Moet ik nou verrast zijn dat ik niet begrijp hoe God in elkaar zit? Is dat nou echt een verrassing? Als ik God zou begrijpen, zou ik gelijk een God zijn. Ik ben slechts een schepsel. Dus het feit dat ik God niet kan begrijpen, is toch geen bedreiging voor me? Weet jij, weet je, Job die krijgt die mooie vragen. Weet jij hoe je een nijlpaard maken moet? Weet je, oh. Hoe plaats jij sterren aan dat firmament? Dus echt verrast zijn dat je God niet begrijpt, dat hoeft niet. We zullen God ook nooit echt kunnen begrijpen. Nog sterker is het, wat is er belachelijk wanneer mensen zeggen, ik geloof niet dat er een God bestaat, want ik begrijp hem niet. En net zo goed is het belachelijk om God weg te redeneren, omdat je denkt dat je wel alles weet. De mens die denkt te weten hoe de schepping in elkaar zit. Laten we eens een clip gaan bekijken over de grootheid van God, en dat gaat dan over de grootheid van het heelal. Het universum is groot. Nou, even een paar dingen eruit halen. 6 miljard zonnestelsels, waaronder 1 zonnestelsel is waar wij in zitten. Kan jij je dat voorstellen? 6 miljard in de Melkweg, en dan is de Melkweg weer 1 van de 125 miljard Melkwegstelsels die ze ontdekt hebben. Wat mij zo verbaast met dit soort dingen is, dat leerde mijn vader me al. Het is dus mogelijk om in 3 seconden of in 2 minuten vanuit de aarde in je denken mee te gaan naar de grootheid van God en zijn schepping, naar waar God is. Mijn vader zei altijd, en dat alles draait om 1 punt, en dat is waar God zit. Kennen jullie het fenomeen van een zwart gat? Een zwart gat is zo groot dat de zwaartekracht van het licht naar zich toe trekt. Moet je proberen te begrijpen, weet je, de zwaartekracht van licht. Heeft dat dan zwaartekracht? Maar het zuigt licht op. Oh. Straks komen we in de hemel en er zal geen zonsopgang zijn en geen zonsondergang. Daar is altijd eeuwig licht. En mijn vader zei van, hij absorbeert ook al het licht. Gods grootheid. Als je dit nou ziet, kan jij je dan voorstellen dat 1 persoon, 1 wezen dit gemaakt heeft? Of laat ik het nog wat verder gaan, dat hij nog steeds aan het maken is? Kan je dat voorstellen? Ik kan me het niet voorstellen, maar ik word er wel blij van. Men zegt dat het heelal zich steeds uitdijt. Dat betekent dus dat God nog steeds aan het scheppen is. Dat is overigens wel een gedachte die je vast moet houden. Wij praten vaak in de verleden tijd, God schiep de hemel en de aarde. En toen stopte die. God is liefde en eenheid. En liefde en eenheid creëren altijd. Dus God is nog steeds aan het scheppen. Ik weet niet of het filmpje weg moet. Nee, mooi zo. Jezus schiep alles, was het eerste. Het tweede is, en alles wat Jezus schiep is goed. Als Jezus een eekhoorn maakt, moet hij gezegd hebben, en dit is goed. En daar staat ook steeds dat hij zei, van hij zag dat het goed was. Daar staat het Hebreeuws woord tof. En bij de mens staat er dat hij het zeer goed vond. Dan staat er tof, tof. Dus jullie mogen best even tegen elkaar zeggen van, joh, ik vind jou ook tof. Weet je wel, we vinden elkaar tof. Daar komt het woord tof ook in het Nederlands vandaan. Alles wat Jezus geschapen heeft, is goed. Van de eerste scheppingsdaad tot de laatste toe. Het derde waar ik even stil bij wil staan is, ik ben dus door Jezus geschapen. Dat klinkt even niet goed. Omdat we liever zeggen van ik ben door God geschapen. Maar Jezus is de schepper. We hebben net gelezen in Colossenzen, alles is door hem en tot hem geschapen. Dus ik ben door hem geschapen. Psalm 139, vers 13 en 15, die zeggen, u was het die mij nieren vormde, mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzagwekkelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Geen geheim zijn voor God. Ik ben dus geschapen door de Heer Jezus. Ik ben geschapen door het woord. Ik sta hier omdat ik geschapen ben. En dat geldt voor jou ook. Als je daar nu eens over nadenkt. Jezus schiep alles. Alles wat Jezus schiep was goed. En jij bent door Jezus geschapen. Dan kunnen we daar een paar conclusies aan gaan trekken. De eerste conclusie die ik trek is, ik heb ontzag voor Jezus. Ik heb hier staan, I am in awe for Jesus. Paranoa, dat is ons kleinkind, die er vandaag niet is. Die staat niet iedere dag op en denkt dan, wauw mam, wat ben ik onder de indruk van jou. Dat doet een kind niet. Heb je ooit een teenager ontmoet die zegt van, tjonge jong, wat heb ik een bewondering voor mijn ouders. Toch weinig, hè? Als er eentje doet, dan zeggen we van, is die wel helemaal, klopt dit? Hè? Ja, misschien wel. Hoe kijk jij nu naar Jezus? Als een klein kind? Als een teenager? Hoe meer ik nadenk over mijn vader bijvoorbeeld, hoe meer ontzag ik ook wel voor hem krijg. Omdat je ze nu en dan toch wel tot een ontdekking komt dat hij een product van zijn tijd was. Een aantal besluiten heeft genomen, risico's heeft genomen. Waar ik hem in bewonder. En dat is dan nog maar een mens. De tijd dat ik alles normaal vond dat mijn vader van alles kon, is natuurlijk lang achter me. En de tijd dat ik ook als teenager geen bewondering voor hem had, ik hoop ook dat dat achter me is. Maar nu eens naar Jezus toe. Hoe kijk ik naar Jezus? Als mijn redder? Dank u wel, Heer, dat u me gered hebt. Als de oplosser van mijn problemen? Heer, ik kom tot u met al mijn problemen. En als hij het dan niet doet? Als hij het niet oplost? Denk ik dat ik hem begrijpen kan? Wie is Jezus? Wat zegt Gods aanwezigheid over jou? Is Gods aanwezigheid iets, oh, dan moet ik het fijn vinden? Gaat het dan echt om Gods aanwezigheid of gaat het weer om jouw gevoel? In de Bijbel, als mensen God ontmoeten, is bijna iedere keer de reactie dat men op de grond viel voorover en zei, wauw, oeps, wie ben ik? Als Jesaja je God ziet, dan zegt hij, wee mij. Ik ben een man onrein van lippen. Help. Zal ik je wat zeggen? Als jij en ik God ontmoeten, zeggen we dat ook. Dan zeg je niet meer, oh, hier is mijn boodschappenlijstje, wilt u dat even vervullen? Dan zeg je ook niet meer, dank u wel voor mijn redding. Die dingen spelen dan helemaal niet meer. Dan zeg je, oeh, wat bent u groot. Ik sta oog in oog met de schepper van hemel en aarde. Ik heb de grootheid van God gezien. Lees in je Bijbel eens na als mensen zeggen, ik heb de heerlijkheid van God gezien, wat ze zeggen. Dan zeggen ze dit soort dingen. God is zo groot. Er is iets dat jou en mij op de knieën moet brengen. En het enige waardevolle wat dat kan doen is ontzag hebben voor Jezus. En mijn gebed is, ook dit jaar, laat Jezus niet gewoontjes worden. Tuurlijk mag je als kind bij de Vader komen. Tuurlijk mag je als teenager je problemen hebben met ieder beeld wat we maar hebben van God. Maar het is ook eerlijk om te zeggen, jij en ik, of jij nog ik, hebben God echt niet in onze broekzak. Doe niet mee met theologische discussies van, oh ja, maar zo is God. Ik weet het. Ik volg heel veel de discussies over de islam en over godsbeelden. En ik ben heel, heel voorzichtig. Want ik vermoed dat God misschien al eens een paar stapjes groter kan zijn dan wat ik denk. Bovendien vind ik dat God zijn eigen problemen heel goed kan oplossen. Tweede wat ik concludeer. Ik ben veilig onder zijn zorg. Psalm 139, wat ik net gelezen heb, staat dat hij ons door en door kent. Hij weet al wat je denkt. Er staat ook in Psalm 139, je kan nergens gaan waar God al niet is. God is overal. God is hier. Prijs de Heer. Hij is in ons midden. God is ook in het zwartste café wat je maar verzinnen kan. Als je een café een slecht plek noemt, laat ik het zo zeggen. God is bij de misdadiger. God is overal. Alleen niet overal wordt hij manifest. Maar hij is er wel. En God wil zo graag dat hij manifest wordt in zijn aanwezigheid door jou heen. Dat is die frustratie. God is er als je met de buren praat. God is er als je je kind opvoedt. God is er als je samen ergens naartoe gaat. En God is er ook wanneer je zonde doet. Maar wanneer wordt hij nou manifest in jou en mijn leven? Nog sterker is, God is God en God werd niets voor jou en mij. Dat God uit de hemel gegaan is, al zijn goddelijkheid afgelegd heeft en een baby is geworden, dat begrijp je toch ook niet? Dat pak je toch niet? We geloven het en het is waar. Maar dat zegt heel veel over zijn veiligheid en de zorg die hij voor mij heeft. Dan kom ik tot de laatste conclusie. Ik ben dus van grote waarde voor Jezus. Iedere dag ben je weer getuige van hoe mensen elkaar behandelen en dat dat vaak slechte voorbeelden voor jou en mij zijn. God behandelt ons niet zoals mensen elkaar behandelen. We maken daar mooie films van. We maken daar goed nieuws mee. TV leeft ervan. Van de wandaden die mensen elkaar aandoen. Want dat is spannende televisie. Als er iets goeds gebeurt, dat komt niet op televisie. Want er kijkt niemand naar. Maar als je niet oppast, dan ga je ervan uit dat dat het normale leven is. Maar ik ga je wat vertellen. God behandelt jou niet zoals mensen je behandelen. God is ook nooit in competitie met de mensheid. Hij is namelijk jouw schepper. En sterker nog, hij noemt jou als mens de kroon op zijn schepping. Het allerbeste wat hij heeft gemaakt, ben jij. Dat is zijn hart naar jou en mij toe. Het beste. En die kroon gooit hij echt niet weg. Omdat jij en ik falen. Nee, sterker nog, hij werd zelf een mens om die mens weer te redden. Dus God, Jezus, houdt van je. En het maakt niet uit wat je gedaan hebt of wie je bent. God houdt heel veel van jou. Hij houdt niet meer van mij omdat ik hier voorganger ben en minder van jij omdat je lid bent van de gemeente. Dat zijn maatstaven die kent hij niet. God weet niet wat het is om een dolk in je rug te steken. Zoiets heeft hij nog nooit gedaan. En kan hij ook niet doen, want het is tegen zijn natuur. God kan niet liegen. God bedriegt niet. God is alleen maar goed. En in zijn goedheid houdt hij van jou. Zoveel zelfs dat er niets is wat jou kan scheiden van zijn liefde. Nou moet je dat even nastaan. Er is niets wat jou kan scheiden van de liefde van God. En dan die God, Jezus, die dat hele heelal gemaakt heeft. Die al die biljoenen, miljarden sterren in zijn hand heeft. Nou, als je terug zou zoomen en je zou die melkwegstelsels zien, dan zie je zo'n grote witte vlek. Er zitten allemaal miljarden melkers. En in één van die melkwegstelsels zit dan het zonnetje van ons met alle planeten eromheen. En daar heb je die ene aarde. En dan heb je daar ook nog dat pietluttige landje in Nederland. En dan ergens daar woon jij. Die God houdt nog steeds van jou. En zal jou nooit bedriegen. Zal je nooit verlaten. Zal je nooit loslaten. Romeinen 8. En ik heb hem weer vertaald uit de Message. Daar staat: denk je echt dat er ooit iets zal zijn dat een wig kan drijven tussen ons en de liefde van Christus voor ons? Echt niet. Zorgen niet, moeilijke tijden niet. Nog haat, nog honger, nog dakloos zijn, nog inluizingen. Nog in de rugstekerij. Zelfs de ergste zonde die genoemd wordt in de schrift niet. Zullen we daar een momentje over stil zijn? Zelfs de ergste zonde die de Bijbel noemt, kan jou niet scheiden van de liefde van God. En mijn vraag is, vanmorgen, als we daar nou het nieuwe jaar mee beginnen. Die grote God zegt dit vandaag tegen jou en mij. God zegt, wil je mij begrijpen? Ik ben waarneembaar in de schepping. Maar of je me begrijpt, ik zal proberen te vertellen. En dan vertelt God in een filmpje van 3 minuten hoe groot hij is. Biljoenen sterren. Moet God nu zeggen, en begrijp je me nu? Of kunnen we volstaan met, die God houdt van mij. En zelfs de ergste zonde die in de Bijbel staat, zal zijn liefde niet van mij afkeren. Integendeel, hij is een van mij geworden om die zonde van mij te dragen. Is dat geen God om in ontzag naar te kijken? Op het moment onze ogen sluiten. Heer, terecht hebben we gezongen in de aanbiddingsdienst. How great is our God. En vanmorgen is het juiste moment, en zeker aan het begin van het jaar, om te zeggen, Heer, wat bent u ontzagwekkend groot. En wat is het een voorrecht om ontzag voor u te mogen hebben. Maar wat een geweldig voorrecht Wat een ontzagwekkende openbaring is het, Heer. Dat we niet bang van u hoeven te zijn. Dat u in al uw grootheid een God bent waar we veilig mogen zijn en die ons van grote waarde acht. Zo groot zelfs dat u zichzelf gegeven heeft. Jezus, dat u al die goddelijkheid hebt afgelegd, is iets wat ik niet begrijp. Maar ik weet wel dat het waar is. Dat u toch van ons houdt, is iets wat ik niet begrijp. Maar ik weet wel dat het waar is. En dat u dagelijks bij me bent, is iets wat ik niet begrijp, maar wat wel waar is. En ik bid, Heer Jezus, dat wij als kerk, ieder individu, een jaar in mogen gaan waarin we groeien mogen in onze verwondering over u. We willen leven in diep ontzag voor u, Jezus. En we danken u dat u ons lief heeft. Amen. Amen.